Welkom vrienden en vijanden van het Engels voetbal. Welkom vrienden van Kick & Rush voor een nieuwe aflevering 26 alweer van dit seizoen. Jelle Tak en Leroy Deltour, welkom allebei.
Dag.
We hebben een fijne Manchester derby gezien gisteren. En ik wil daar meteen met de deur in huis vallen. Ja, niet tof, hè?
Ik vond
Man City indrukwekkend. En het was leuk voor de wedstrijd dat United...
Het was het wedstrijdverloop dat je kon verwachten, denk ik.
Het enige verrassende was dat ze lang op achterstand gestaan hebben, denk ik.
Ja, dat
ging ik zeggen. Het was leuk dat ze op voorsprong kwamen.
Ja. Dat maakt
fantastisch doelpunt van Rashford, die helaas voor hem niet veel meer dan een voetnoot zal blijken in deze wedstrijd. Onana, die ook echt een heel goede eerste helft speelt.
Dat was de beste.
Dat moet gezegd zijn. Ja. Daar had hij ook niet genoeg pluimen voor krijgen achteraf, omdat het natuurlijk... Ik heb wel nooit getwijfeld dat Man City het ging fixen.
Het heeft uiteindelijk nog wel lang geduurd, tot 10 minuten voor tijd. Maar je had wel altijd het gevoel van, dit komt nog in orde.
Het komt nog.
Terwijl dat je dat bij andere matchen minder hebt. Als City had het moeilijk tegen Brentford ook, een paar weken terug, of vorige week zelfs. Dan had het gevoel van, misschien kan het toch voor Brentford. Maar je had eigenlijk nooit het gevoel gisteren van, Man United gaat er nog iets van maken of zo.
Zelfs al stonden ze voor.
Ja, dat was... Ja.
Maar 10 minuten voor de tijd, dat was al de 2-1.
De 2-1, ja. Okay. Maar goed, met puntenverlies zou City ook wel niet tevreden geweest zijn, denk ik.
Nee, absoluut niet. Maar het is nog zo meer, van zodra je die gelijkmaker hebt, weet je wel erop en erover. Hoe langer die gelijkmaker uitblijft, hoe meer dat je denkt, er zit echt iets in.
Ja, maar uiteindelijk duurt het wel nog even tussen de gelijkmaker en de voorsprong. Dus het duurt er nog een minuut of 25, denk ik. Vooral heeft Foden nog een tweede keer tovert.
Ja. Future Ballon d'Or, hè.
Ik geloof daar echt in.
Goeie reply.
Zeker.
Ik was er wel mee aan het lachen in de groep, want Sam heeft Rashford altijd de Future Ballon d'Or genoemd. Dus daarom dat ik bij het eerste doelpunt Future Ballon d'Or zette.
Grappig.
Echt een fantastische trap, een geschifte trap.
Een los voetje,
En dan schoot Foden wakker. En
letterlijk.
Heb ik nog eens in de groep gestuurd, de echte Future Ballon d'Or. Hij is er nu 23, Phil Foden. Voor mij ziet hij er nog altijd 16 uit. Dat ziet er niet in zijn gezicht. Maar door zijn postuur vind ik dat nog altijd een broekventje lijkt. Tussen een jongetje tussen echte mannen. Maar als hij zo verder blijft doen dit seizoen en Man City wordt kampioen, is hij denk ik de player of the year.
Het was ongelooflijk hoe dat die statistiek die op de BBC was... Met aantal wedstrijden dat hij gespeeld heeft. Hoeveel seizoenen dat hij al gespeeld heeft.
Hij is al 5 keer kampioen van Engeland.
Hij heeft al 18 prijzen gepakt.
En ook
18 prijzen.
Die gaat Ryan Giggs pakken als hij zo verder doet.
Je zit nog in je hoofd met... In het begin van zijn carrière werd hij toch een beetje tegengehouden en zo wat afgeremd. Mocht hij maar 15 à 20 matchen spelen per seizoen. En dan denk je, maar dat zijn al 4 seizoenen dat hij al 35 matchen speelt.
Het is wel het eerste seizoen dat hij echt incontournabel is. Ja. Vorig seizoen was hij heel vaak kind van de rekening in de rotatie. Ook omdat Jack Grealish vorig seizoen een goed seizoen had. Bij Engeland bijvoorbeeld staat hij ook nog niet in de ploeg, hè, Phil Foden.
Maar dat is een raadsel daar. Hè?
Dat is Henderson die daar in die ploeg blijft staan.
Ze
willen hem centraal krijgen. Hè? En hij wil zelf ook het liefst van al centraal
staan. Ja, maar dat is een andere positie dan Henderson.
Rice, Bellingham, Foden. Alleen wat de hel, dat is toch stuff of dreams.
En
dan de Saka op je rechterflank en dan kun je kiezen links tussen... Whoever dat er in vorm is van Rashford, Sterling,
Grealish.
Peter waarschijnlijk in, en Grealish. Wie dat er ook in vorm is. En daar vooraan zet je Kane met Watkins als backup plan. Ja,
dat is een redelijk
zo moeilijk
ploeg.
Is toch niet bondscoach zijn van Engeland, denk ik dan.
Jawel, want hij wil Henderson en Maguire
in
zijn
ploeg.
Ja,
Maguire, dat kan, hè. Maar Henderson, dat lijkt me sterk dat hij nog in de ploeg komt.
Niet meer verantwoorden dat hij erin komt. Dat gaat toch niet, dus. Maar voor mij gewoon Foden, Pep heeft hem inderdaad altijd geleidelijk aangebracht. En ik zag ook iets passeren van Foden. Die was hij dat hij een beetje na de Champions League, het eindelijk winnen van die Champions League, dat hem een beetje een high had en dat hem twijfelde, hoe ga ik ooit nog... Hoe kan het nog beter dan dit seizoen?
Nog eens hetzelfde doen?
Ja, een quadruple.
Ja, of back-to-back.
Vier op rij. Vier op rij is nooit gebeurd.
Ik dacht ook gewoon je Europees kampioen worden of wereldkampioen worden. Maar oké, het gaat misschien over bij City. Maar dat is het verschil tussen het één keer doen of echt een dynasty gaan opbouwen om dan de Amerikaanse termen er weer bij te halen. Want bijvoorbeeld ook over vorig seizoen, Foden in de Champions League finale, die start niet. Hè. Die komt erin omdat Kevin uitvalt. Hè.
Ja.
Terwijl nu is hij echt ik denk, een van de eerste op het blad.
Wel, samen met Alvarez is hij de speler bij City die in elke wedstrijd al gespeeld heeft.
Ja.
Dus ook Champions League
samen
Cups.
Met wie?
Alvarez.
Elke match gespeeld. Ja. Dus invallen en zo ook wel.
Ja. Maar ik denk dat hij 1 of 2 keer is ingevallen, maar de meeste wedstrijden is gestart.
Ja, maar ik denk dat Alvarez is nu gewoon maar ingevallen. En die
maar Alvarez is nu de laatste 2 matchen op de bank gestart, denk ik. Die had daarvoor elke Premier League match al gestart. Dus dat is ook opvallend, dat zo iemand...
Ja, omdat Haaland ook uitgevallen is.
Ja,
en in het begin De Bruyne. Want Haaland en De Bruyne hadden nog maar 4 matchen samen gespeeld.
Dan is Alvarez de ideale passepartout natuurlijk. En dat geeft aan hoe belangrijk Pep die 2 gasten ook inschat.
Wat ik mij ook afvraag, want dat is, ik weet niet van waar dat komt, dat gerucht dat De Bruyne misschien zou vertrekken na dit seizoen.
Oh ja, maar die geruchten gaan er altijd zijn.
Ja, maar nu was het toch iets concreter.
Over Saudi-Arabië, dat er in een
bot MLS hoort nu. Okay. Hij zou liever naar Amerika gaan. Ik weet het ook niet, kan niet in zijn hoofd kijken.
Hij heeft altijd wel een interesse gehad in alles wat de US betreft.
Ja, het is daarom. Het is daarom.
Ze hebben daar ook vrienden, als ik me niet vergis, in Californië. Dus
er in Vegas ook
ja, is, voilà, is heeft goeie, daar wel wat
prettige dingen
heeft meegemaakt. Daar wel wat vrienden, dus ik denk dat hij wel... Het nieuws was dat hij eerder de MLS zou verkiezen dan Saudi-Arabië, wat mij een heel logische lijkt bij hem.
Ik vroeg mij af, met zijn blessures en zo, en omdat dat verhaal nu ook toch toevallig nu... opkomt, omdat nu de moment misschien is voor te zeggen, Foden, Pep gaat dat misschien ook denken, meer blessures bij De Bruyne en zo, ik moet een alternatief hebben om te zeggen van, ik maak vanaf nu Foden mijn belangrijkste man.
Ja, maar zeg mij eens wat Foden zijn beste positie is.
Ja, maar kan overal spelen, net als De Bruyne.
Is dat geen manco dan? Als je
maar De Bruyne kan dat ook.
Zodanig polyvalent.
Maar was Messi zijn beste plaats?
Ja, maar dat is next level.
Nee, dat is next level, maar Foden zit daar...
Als je polyvalent bent, dan, zoals hij de voorbije jaren meegemaakt heeft, in het geval van Foden, dan worden overal wel een keer gezet.
Ja.
En dat is ook niet evident om dan je plan te trekken en je ding te blijven doen.
Nee, dat is niet evident. Als je een van de laatste op het blad zet, is dat niet evident. Maar zodra dat je het statuut hebt van een van de eerste op het blad te zijn, wat een Messi had, wat Kevin heeft, wat Eden of zo had... Als Foden ook naar dat statuut gaat, dan is het geen probleem. Dan is het een probleem voor de rest die er rond staat.
Ja.
Als jij nergens op je positie de nummer 1 bent, waardoor dat je denkt, we hebben een betere links voor, we hebben een betere 10 en we hebben een betere rechts voor, en dat jij overal de tweede beste bent, dan is het een probleem.
Ja.
Maar van zodra dat jij een van die eerste namen op het blad zet, is die polyvalentie gewoon een grote troef voor zowel je manager als voor je ploeg.
Ja, en het is ook zo dat Guardiola heeft dat met De Bruyne ook al gedaan, en ik denk dat hem dat met Foden nu ook doet, te zeggen van, welke tegenstander heb ik nu? Ik ga mijn Foden
zo gebruiken.
Daar zetten. Of De Bruyne ook. Nee, ik ga hem rechts voorzetten. Allee, of zo in steun van Haaland.
Ik moet ook altijd aan zijn bijnaam denken. Hè? En dat klopt totaal niet meer. Hè? De Stockport Iniesta scoort veel vaker dan Iniesta gedaan heeft. Hè?
Ja, maar hij heeft wel dat sierlijke. Het enige wat ik kan denken, is
de stijl
die crochetbeweging.
Ja.
Of de croquetta is dat, denk ik. Ik weet eigenlijk niet wat precies de croquetta-beweging is.
De croquetta is dan niet zo. Een schijnbeweging en dan tik.
Links en rechts. Met 2 voeten wel, hè? Niet met 1 voet.
Tik in 1 keer.
Nee, dat is een elastico.
Is dat een elastico?
Dat is een elastico.
Oei.
Ik denk aan de croquetta met je linkse naar je rechtse of met je rechtse naar je linkse.
Ah, zo, ja. Tik.
En dat is een beweging dat Foden wel heel veel maakt. En een beweging dat ik ook met Iniesta wel associeerde. Hij heeft wel dat glijdende van een Iniesta, maar hij doet het inderdaad veel hoger.
Veel sneller ook, hè.
En is veel doelgerichter.
Ja.
Iniesta was meer de man van de pre-assist, want heel veel assists had hij nu ook niet.
Nee.
Ja, Foden is meer de man van de assist nog dan van het doelpunt, al is hij ook wel heel doelgericht dit seizoen. En zijn 2 doelpunten spreken ook voor zich, omdat het zo... spreken voor hem, omdat het ook 2 compleet verschillende doelpunten zijn. Hè. Eerst een verschroeiend schot, maar echt een fantastische goal. Vond hij van Rashford wel nog net ietsje lekkerder.
Nee.
En dan die tweede is gewoon een briljante combinatie.
Ik vind de tweede zijn beste goal. Hè. Dat is zijn mooiste. Dat is
die tweede, omdat
voetballend zijn mooiste goal. Hij zet ze zelf op. Hij zorgt voor diepgang, wat hij fantastisch doet. Hè. Dat is echt zijn grote kwaliteit. Echt in die ruimte gaan. En zichzelf op die manier vrij spelen. Hij heeft een perfect besef van tijd en ruimte. Wanneer en wat
daar een vergelijking met De Bruyne toch? Vind ik.
Ja, maar vinniger, hè.
Ja, omdat hij vindiger. Kleiner is en vinniger inderdaad. En
ik vind ze niet te vergelijken.
Hij staat altijd perfect ingedraaid.
Ja, die intelligentie hoort bij heel die ploeg. Hè. Ik heb het gevoel dat Alvarez ook een intelligente shotter is. Zelf Haaland is toch ook... Een groot deel van wat Haaland doet, is toch intelligentie en positie nemen.
Maar Foden is misschien wel een van de enigen bij City naast misschien Jeremy Doku, maar dat is op, nog op een ander niveau, die met een flits een wedstrijd kan beslissen, denk
maar
ik.
Maar Doku, net niet. Doku doet dat toch te weinig?
Hij doet het te weinig, maar hij heeft ook, ja,
weer,
hij weer,
kan het
wel. Hij heeft ook wel de capaciteit om, te flitsen.
Ik vind, hij zou het moeten hebben. Hij heeft de capaciteit om te flitsen, maar hij koppelt het nog. En dat brengt ons echt terug. Er maar is denk, echt te weinig eindproduct.
Ja, maar
weer,
ik denk echt dat het, dat het doorgesproken is met Pep. Want het was voor mij heel opvallend. Iedere keer als Doku iets deed in die eerste teken in de eerste helft, stond Pep daar applaus te vragen van het publiek. Omdat hij volgens mij de taken deed dat hij van hem verlangde. En dat het minder doelgericht is zijn acties. Dat hij meer voor de ploeg moet doen dan dat hij voor zichzelf kan doen. Ik denk dat Pep daar nog aan het sleutelen is aan Jeremy Doku.
Dat heeft met Grealish ook tijd gekost. Ja. Dat heeft met Foden ook tijd gekost. Ja. Het is geen schande. We mogen hem gewoon op dat vlak nog niet hoger inschatten dan dat hij al is.
Het is spijtig dat hij zo goed begonnen is.
Ja, inderdaad. De verwachtingen zijn direct heel hoog geweest.
Heel hoog.
Doordat hij daar die ene glansprestatie tegen Bournemouth op de mat gelegd heeft, stond heel de blik van België er plots op. Ja, voor de Rode Duivels is die een incontournabele. Laat dat alsjeblieft duidelijk zijn.
Ik zie die nog altijd zo graag spelen.
Maar het is volgens mij ook naast Foden de man met de flits bij City. Die op die manier zo'n wedstrijd kunnen beslissen. En die je wel kunt gebruiken bij... En nu komen in de belangrijke fase van de competitie. Ze hebben belangrijke wedstrijden tegen Liverpool volgende week.
En een topmatch moet hem niet doen, hè?
Ja.
Die flits.
Dat kan.
Alvarez komt niet in zijn plaats. Mm-hmm. Alvarez geeft wel een assist op die goal van Foden. Mm-hmm. Hè? Niet dat dat een wereldassist was, maar dat is wel gewoon perfect gedaan wat hij moest doen op die plaats. En in een Alvarez...
De 1-2, bedoelt je?
Alvarez
bij de tweede goal.
Een Alvarez is veel minder flitsend en opvallend dan een Doku, omdat hij niet constant die 1-op-1 doet. Maar je moet ook eens kijken hoe dan een Alvarez positioneel rondzwerft en mensen uit positie haalt. Doku hangt veel meer vast nog echt aan die flank en aan die dribbel.
Maar
en
die doet ook wat sloopwerk, hè?
Ziet dat allemaal niet als een verwijt, hè, vooral de duidelijkheid. Nee. Hij speelt in de beste ploeg op de planeet. Hij haalt er zijn minuten. Hij zit gewoon nog niet bij de toppers van die beste ploeg ter wereld. Maar in die ploeg staan... Bij Chelsea zou hij alles spelen, hè, bijvoorbeeld. Maar
je mag niet onderschatten wat werk dat hij doet door gewoon aanwezig te zijn.
Absoluut. Ja.
Door ploegen te laten nadenken. Ze moeten er twee man op zetten.
Ja.
Want dat is vast de prik geworden.
Maar wij doen altijd alsof er enkel twee man op hem staat. Er staat ook twee man op Foden. Hè.
Ja,
er staat ook twee man op Haaland. Dat is City. Er moet op iedereen bij City twee man staan. Oké, sorry dat ik streng ben maar het is nu de zoveelste wedstrijd waar ik te weinig van hem gezien heb. Kevin stond opvallend laag ook, vond ik. Maar was wel heel aanwezig weer. Mm-hmm. En strooit echt van op alle kanten.
Dat is toch iets raars geweest?
Die passing van De Bruyne, die kun je toch niet met niemand niet vergelijken.
Nee, maar die kan het van op elke plaats.
Ah, wel. Maar een simpele pass is altijd perfect. Ja. Of quasi altijd. Allee, er zijn er uiteraard ook missenpassers bij. Maar zijn pas die je over 10 meter geeft in de diepte, dat is altijd in de loop. Dat is altijd, er zit altijd tempo in. Er zit nooit vertraging.
Hij heeft ook gewoon die ongelooflijke skill wat een Beckham vroeger ook had. Dat hij die bal van overal kan leggen. Hij moet geen man uitschakelen om die een bal voor te kunnen brengen en dat die supergevaarlijk is. Haaland, is hij uit vorm of in vorm? Want dat is wel de grootste misser. Is de misser van het seizoen?
Ja sowieso, eigenlijk wel.
0,93 xG.
Ja, als dat Nicolas Jackson of zo is,
dan lach
je. Maar daar is hij ook wel mee gelachen.
Daar moet ook mee lachen, vind ik.
Ik had gisteren ook die discussie met mijn zoon. Je weet
die
dat
mist
dat.
Echt veel, hè?
Ja.
Eigenlijk
die
zegt, ik
die mist 20.000 kansen.
Ik heb puur weten gewoon.
Het is onvoorstelbaar, zegt hij.
Op de duur twijfelde, is dat een goede afwerking? Maar die maakt er duizend.
Als je die goals dan ziet, dat hij tegen Brentford was.
Ja, vaak maakt hij de moeilijkere.
Geweldig afgewerkt, hè. Ik heb Timo Werner vandaag, van het weekend ook, alleen op doel zien afgaan. Die legt hem ernaast. Heeft Foden ook twee keer in eerste helft. Dus hij heeft wel zijn bepaalde kwaliteiten dat je niet moet
hebben. Ja, maar ik heb toch het gevoel...
Niemand over twijfelen over zijn kwaliteiten.
Gevoel, als ik dat zie, en dan denk ik, zet Kane daar... Die maakt er nog meer, denk ik. Echt, ik denk dat hij er nog meer maakt.
Ja.
Maar dan onderschat ik misschien hoe dat zijn fysieke impact is van Haaland. Hoe dat zijn constante aanwezigheid. Ik zag ook een stat passeren vorige week op Twitter. Dat hij 1 keer buiten spel gestaan heeft. Ik had dat moeten checken. Hè. Ik had dat opgeschreven dat ik moest checken. Misschien kan onze computer dat man dat eens checken. Hoeveel keer Haaland dit seizoen buiten spel gestaan heeft. Op zich niet zo raar. Want je staat constant in het strafschopgebied van een tegenstander te shotten. Maar ik vond dat een opvallende stat. Maar ja, die misseren. En hij scoort dan wel uiteindelijk nog. Ook wel goed zijn eraf gewerkt.
Cadeautje.
Maar wel een cadeautje. Maar... Zoals, ik heb zo'n beetje gevoel, sinds hij teruggezet zijn blessure, ik vond misschien City, en dat hadden we vorige keer ook toen hij uit was, misschien vloeiender toch. Maar ja, ik ben wel een grote Alvarez fan.
Je vergeet wel wat ze in midweek op Luton gedaan hebben.
Die heeft daar 5 golen gemaakt.
Ja, ik heb het wel niet gezien. Niet
5, hè?
Ik was zelf aan het shotten.
Er waren 2 belachelijke flaters bij Van Krul, want die mocht daar niet spelen in de plaats van Kaminski, maar die moet stoppen met shotten, die Krul. Hè?
Dat is genoeg geweest.
Die moet bij pensioen. Maar hij maakt daar wel 5 golen. Hè?
Het heeft hem dat beter in mijn fantasy gedaan. Hè?
Ja, maar ja, voilà, dus daarom dat hem kwaad is. Nu komt de aap uit de maal.
Hij scoort nog. Dus...
Puntje bij paaltje.
Nee. Ik zie hem heel graag. Ik zie Alvarez gewoon, vind ik echt een zalige shotter.
Maar anders, hè?
Ja, anders. En ja, die is niet het fenomeen dat Haaland is.
Mogen we nog iets positiefs zeggen over Man United? Of kan dat niet? Of gaat dat niet? Ik vind wel dat ze redelijk lang in positie zijn gebleven.
Maar je zet Man United, hè, Tim.
Ja, ik weet het.
Stop.
Ik blijf dat ook vinden. Sorry. Jij bent een Man United supporter en ik blijf dat vinden. Die een lat ligt veel te laag.
Ik hoorde de perfecte quote vanochtend. Ik denk dat Onuoha was, Football Daily, dat ik wel niet aan Anis luister. Hij zei van Man City heeft eigenlijk niets meer te winnen in die Manchester derby.
Nee.
En dat is de grootste belediging dat er bestaat voor Man United. Maar je voelde wel aan dat een derby was, dat alles kon, had je het gevoel.
Het uitvak was ook leeg, hè? Bij afluiten.
Ja. Had Ten Hag dan nu gezegd van wij moeten nu de noisy neighbors worden?
Ik denk dat niet Radcliffe die dat gezegd had.
Ah. Ja. Want dat is eigenlijk zeggen van... Ja, dat ze stonden zo en ze staan nu zo. Ja,
zo is het ook.
Maar dat mogen ze toch niet toegeven?
Nee, je mag dat niet toe. Maar ook, ze mogen ook niet meer kijken naar Man City. Man City is voor hen geen tastbaar voorbeeld van waar ze naartoe moeten. Begin om het cru te zeggen met kijken naar een Aston Villa, naar een Arsenal, naar...
Maar ze moeten beginnen met gewoon naar zichzelf te kijken. En niet naar iemand anders. Ze moeten orde op zaken stellen. De club organiseren, zoals een club in de jaren van vandaag moet georganiseerd worden. En daar zijn ze denk ik wel mee bezig. En dan kunnen we beginnen naar prestaties te kijken. Want het is een werk van heel lange adem. Nu.
Het blijft een drama als je moet zeggen, na hoeveel speeldagen, na 26, 25 speeldagen, dat je moet zeggen, maar we gaan nog strijden voor een Champions League ticket. Ja. Dat is wat Ten Hag dan zegt. Kom op, jong.
Ja, je moet iets zeggen.
Ze zijn Man United,
maar we moeten nu ook wel eens kijken, vanuit die ploeg van Man United, wie zou spelen bij Man City? Enen, hè? Misschien Rashford.
Als hij in vorm is. Dan
Rashford in vorm, maar anderzijds ook, zeg maar, Rashford is onder Guardiola. Hè. Dat gaat niet... Die gaat al 3 stappen verder staan in zijn ontwikkeling dan...
En dan blijf ik bij de vraag van vorige week. Is Ten Hag goed genoeg of niet? En dan blijf ik daaraan twijfelen.
Ik ook. Ik meer en meer.
En mijn management, je mocht streng zijn. Je mocht... Ferguson was ook streng. Maar er zit ruis op die lijn met die spelers. Op een of andere manier.
Ja.
Maar hij heeft ook gewoon pech. Ik denk... Gewoon door nu de switch dat je hebt in het sportieve zeggenschap, gaat er een nieuw tijdperk beginnen. Er gaat een clean slate willen gemaakt worden. Er gaat vanaf nul willen begonnen worden. Als hem daar had mogen mee instappen, had het een ander verhaal kunnen zijn. Hij gaat de pech hebben, of gehad hebben, dat hij de laatste gaat geweest zijn in het pre-Radcliffe tijdperk.
Mm-hmm.
En Radcliffe gaat zelf... Het probleem is, als je wil een nieuwe start maken, kun je je manager niet houden. Want iedereen begint vanaf
dat gevoel heb je wel. Hè? Ze zijn overal mannetjes aan het zetten en aan het halen. Dan kun je eigenlijk ook niet anders dan je sportief verantwoordelijke door te sturen. En
je zit gewoon... De spelers, dat is altijd het probleem. Hè? Je zit met een kern en die kern heeft veel meer waarde voor je dan die manager op zich. En dan heb ik het over financiële waarde. Of toch in 95% van de gevallen. Hetzelfde verhaal bij Pochettino bijvoorbeeld. Als je wilt een reset doen, je kijkt naar wat zijn de assets van de club. Heb je die 20 spelers en die in 1 manager. Je beseft, die 20 spelers moeten op een knie vanaf nul kunnen beginnen. En dat gaat niet als je een manager houdt. Dus als je een reset wilt doen, vrees ik dat het zonder Ten Hag zal
zijn. Ja,
dat denk ik ook.
Ik vrees er ook een beetje voor, maar wanneer gaat het dan gebeuren? Gaat het dan in de zomer gebeuren?
Op het einde van het seizoen, denk ik dan.
Ja.
Er
zijn weer details vrijgekomen van die een avond dat Rashford daar in Belfast is gaan feesten van de week.
Vertel.
Ah wel, dat die...
Niet gelezen.
Ah, je weet dat niet?
Nee.
Ja, ik ook niet.
Hij was toch een dag naar Belfast gegaan, want een vriend van hem speelt daar ergens in Belfast bij zijn ploegje. En hij was dan gaan, maar hij is eigenlijk gegaan om te gaan feesten. Daar kwam het op neer. En ze hebben dan een barvrouw geïnterviewd die hem het drank gegeven heeft. En hij heeft dan gezegd van, kom aan, we gaan straks op de lappen. En we kom je wel halen en zo. En met zijn bodyguards bij. En dan en die is dan mee gaan feesten. En blijkbaar was hij daar totaal bezopen, potdicht. En hij moest een dag daarna gaan trainen. En die zegt ook van, ja, maar dat was al van vroeg in de avond duidelijk. Die ging nooit niet de dag daarna gaan trainen. No way. Hmm. En ze hebben hem dan om 5:00 s'nachts, dat hij 2 uur met zijn kleren aan op zijn bed heeft gelegen, in het vliegtuig gestoken om terug naar Manchester te gaan. Oh. En dan heeft hij zich ziek gemeld. Ja, sorry, maar die zegt ook, dat was op voorhand beslist.
Ja.
Ik ga een avond zuipen en je kunt allemaal
de potten
en de bomen en ik ga niet trainen.
Dat soort verhalen doen mij denken aan dat interview van redelijk recent met Kylian Mbappé op de Franse televisie. Die interviewster vroeg hem wat is het eigenlijk, als je zou mogen kiezen, wat is hetgene dat je mocht doen, dat je wilt doen, zonder rekening te houden met iets of iemand. En dan zegt hij van ja, ik wil gewoon een keer een avond gaan feesten en op mijn gemak zijn en een keer een terrasje kunnen doen, een ontbijtje doen op het terras in Parijs en op mijn gemak zijn. Gewoon heel de avond, ja. Heel de avond buiten zitten. Ja. Dat zei hem. Dat was zijn antwoord. Ja. Dat kwam wel nog redelijk hard binnen bij mij. Zo van,
ja,
inderdaad, die gast, kan echt niet over straat lopen. Die kan niks doen wat hij mij echt wil. Wat dat wij zouden doen, wat dat wij wel kunnen doen. Oké, hij heeft andere privileges natuurlijk. Dat mogen we niet vergeten. Maar
jij dat gedaan vrijdag?
Wat?
Gezopen voor het vaderland.
Een ontbijtje gedaan.
De lokale pers geriskeerd.
Nee. Ik heb gewoon veel gedronken.
Rare quotes aan de pers gegeven.
Ja, je smijt weer iemand onder de bus. Hè?
Ja, ik dacht eigenlijk dat we daarmee gingen beginnen. Maar vrijdag was het dus een persvoorstelling van
persvoorstelling,
de
persvoorstelling, nee.
Nee, grote feestelijke...
Feestelijk
afhaalmoment van de buikschuiver. Ik ben... langs geweest.
Mag ik even melden dat ik vanaf nu geen Tim meer ben, maar een Leroy?
Oké, top. Je hebt het besteld.
Is dat
top.
De levering is gebeurd.
Waarvoor dank?
Ik wil niet te veel weer gratis sluikreclame aan onze takkie geven, maar er was dus lokale pers. En ja, mevrouw was op zoek naar quotes van iedereen die er stond. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk briljante quotes te geven. Maar uiteindelijk ben ik zwaar overtroffen door de man Takkie zelf. Want Lise Verijn is ook van de regio van Takkie.
Deerlijk.
En Takkie was aan een job aan het uitleggen aan de mevrouw van de pers. En die zei van, ah, maar dan zeg jij een beetje gelijk de man van, of de vriend van Lise Verijn, Aster dus.
Toekomstige man.
Toekomstige man heb ik inderdaad ook zien passeren. En Takkie zijn reactie daarop was, ja, dat klopt. Maar Aster doet in broeken en ik doe in bier.
Voilà. Dat is de korte samenvatting.
Wat ik een briljante quote vond om... om
Verschil moet er zijn.
Maar ik vond het mooi. Ik weet niet hoe we daarover begonnen zijn. Over het op de lappen gaan.
Eigenlijk ja, feitelijk. Ja.
Wat ik er nog wel over zeggen is, akkoord. Maar los daarvan, er is een verschil tussen een keer op de lappen willen gaan en verzuim op je werk. Hè. Ik ga ook graag op de lappen, maar ik moet niet, als ik een vergadering heb, de dinsdagochtend, die belangrijk is... voor het bedrijf moet ik ook niet die skippen omdat ik besloten heb dat ik de dag ervoor wil gaan zuipen ergens. Hè?
Nee, maar verzachte omstandigheid. Ik denk dat iedereen dat wel een keer nodig heeft. En
maar het ging ook, ja, maar het gaat ook over de gevolgen.
Die mannen dat niet kunnen doen zomaar. En dat zij dat dingen moeten regelen.
Ik geloof wel echt, er is een plaats, een moment en een tijd.
Ja, absoluut.
Als dat in zijn,
maar dat is voor alles.
Als dat in het tussenseizoen was geweest, moet daar van mij 0,0 drama over gemaakt worden. Dat hij een keer zat op de lappen is. Kijk naar Grealish vorig jaar. We don't care op dat moment.
Hij is een week op de lappen gegaan.
Ja, of een maand op de lappen. Maar gewoon in het seizoen training missen op het moment dat het niet goed gaat. Ja. Sorry,
het, gaat
dat
is, vooral,
het zijn verschillende verhalen. Maar ik ben het ermee eens.
Ja. Het gaat om de fallout ook. En het gaat over het feit dat... En dat is dan wat Ten Hag dan zegt. Het gaat om een... ineens is er een breuk in het vertrouwen. Want Rashford heeft gelogen tegen hem. En hoe gaat hij daarmee om? Want het is eigenlijk wel nog altijd een van zijn weinige sterspelers die hij heeft.
Ja, absoluut. En born and bred in Manchester, dat speelt ook mee.
Het is geen 37-jarige Portugees die je kunt wegsturen.
Het is een jonge gast, een Engelsman. Het is de man waar je ploeg moet
van opbouwen. Manchester.
Dus dat is echt zo. Dat moet het grootste fuck moment geweest zijn in heel het verhaal van Ten Hag. Dat is echt beseffen van fuck. Nu sta ik hier. Nu sta ik echt met mijn rug tegen.
In zijn blootje.
Zoals jij zegt, Ik kan die niet aanpakken als Cristiano Ronaldo. Het is geen jonge gast dat ik naar de B-kern kan sturen. Ik kan niet doen wat ik met Sancho gedaan heb. Nee. Dan staat er. En dan zei de, dan moet het gevoel van machtloosheid...
groot zijn.
Het grootst geweest.
Ja, en misschien is dat ook wel expres gedaan. En heeft Rashford een soort
een statement.
Van, ja, een krachtmeting. Hè?
Ja.
En zeggen van, ja, oké. Ciao. Het is voor u, ofwel is het voor mij gedaan, ofwel is het voor u gedaan.
Het lijkt me nu niet de persoon om dat te doen.
Nee, ik dacht dat ook niet.
Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk.
Maar de fratsjes die er de afgelopen maanden geweest
veel,
zijn...
Het is al veel geweest.
Zijn er wel redelijk...
Ja, zijn attituden op het veld. Maar,
fijn, hij maakte wel een briljante goal.
Nog één iets over die Manchester derby. De tackle van Ederson. Ik heb berichten gekregen van mensen die zich afvragen van... Is dat geen fout?
Ik vind dat fout, ja.
Ik vind dat niet.
Ik vind dat ook niet.
Nee, okay.
Maar anderzijds, het argument als jij zou zeggen, doe zo'n tackle op het midden van het veld.
Ja, voilà.
Ik vind het een moeilijke. Enerzijds omdat je...
Hij komt
het
eerst
ziet er
op de
veel
bal,
spectaculairder uit, omdat je...
Hij is eerst op de bal.
Je hebt nooit... Tussen veldspelers heb je nooit zo'n afstand tussen twee spelers als hier. Hè. Je hebt de doelman die vanuit zijn goal komt en je hebt de spits die van aan de middenlijn komt. Waardoor dat het er sowieso al veel gevaarlijker... aan toe gaat dan dat ooit op een middenveld u wel kan
zijn. Ze hebben alle twee zoveel snelheid op.
Ja, dat je echt die high-speed collision eigenlijk...
Echt een botsing, ja.
Maar ja, hij tackelt wel... Ja, het was vrij met de stuts vooruit, vind ik.
Daarom zou
maar
ik
wel
denken...
Loop,
fout. Ik heb,
maar wel
ik heb
100% bal en niet de stuts.
Ik heb fouten gefloten zien worden van het weekend. En dat was dan vooral in Burnley-Bournemouth. Ook gasten die zuiver de bal spelen. Adam Smith doet een zotte tackle op... Oh, ik weet al niet meer wie dat was. Vol op de bal, maar stuts echt super hard vooruit. Ja,
maar die stuts waren wel in de richting van het been.
Ja, ja.
Nu, hij tackelt met zijn stuts naar de bal.
Ja.
Maar wel de stuts weg van... De enige manier waarop dat hij echt had kunnen blesseren is...
Als hij te laat kwam.
Ja, als hij echt te laat kwam.
Als Garnacho die bal net iets...
Terwijl die tackle van Smith kun je ook blesseren, ook al zet je op de bal. Ja. Als je doorschiet... Maar
dus...
Als Adam Smith dat doet, is het altijd fout trouwens.
Als wij er dan niet uit geraken, dan is het ook geen... Clear and obvious error. En moet er ook niets...
Vroeger hadden we daar trouwens nooit over gepalaverd. Hè?
Nee. Oh, nee.
Ik bedoel, dat was dan een normale tackle. Hè? Het is pas de laatste jaren dat...
Een fucking epic tackle. Ja. Dat is...
Ja. Maar zo zag je vroeger 1000 tackles. En nu gaat het met de loop op. Gaat het in vertraagd bekijken. Gaat het, enzovoort.
Zou zelf geen discussie. Zou het er zelf niet over gehad.
Nee, omdat die een bal eerst gespeeld wordt. En denkt van, ja, je hebt eerste bal. Duidelijk. Ja. Wat er daarna gebeurt, ja, contact. Ja, en dat is het.
Okay.
Enfin,
nee, maar ik kan het volgen, maar ik vond het iets te stevig gewoon. Ja.
Dus, okay. Ja.
Ik vind het opvallend aan de titelstrijd, want ik vermoed dat we nu naar Liverpool gaan.
Ja, liefst.
De manier waarop de drie clubs het doen, eigenlijk. Arsenal moet vanavond nog tegen Sheffield. Ik verwacht 7 goals.
0-0.
Van Arsenal.
Dat kan niet.
Man City doet het op zijn geleidelijk doodnijpen, eigen typische wurgslang manier, zal ik het noemen. En Liverpool doet het... Ja, zo chaotisch, zo rock'n'roll, zoals Over Our Dead Body als maar kan, heb ik het gevoel.
En veel in de laatste minuten.
Dat het op drie manieren is.
Ja, en met
op karakter.
Een hertimmerde ploeg natuurlijk ook.
Dat ook.
Plots een golf van blessures. Wel gasten die aan het terugkeren zijn, zoals Núñez, zoals Szoboszlai. Dat soort types komen dan wel weer terug in die wedstrijd en in die ploeg. Wat heel belangrijk is voor in het licht van volgende week. Je hoopt toch dat Liverpool ook best op zijn...
volgende week is het?
Is het City-Liverpool of Liverpool City? Liverpool City. dus is het goed dat die gasten dan terugkeren zijn, maar is het ook goed dat ze uiteindelijk nog die wedstrijd gewonnen hebben? Ook al zal Nottingham Forest mij hier in tegenspreken natuurlijk.
Minuut 99. Ik heb naar die match gekeken. Ik had het gevoel dat dat een super saaie match was.
Ik was op dat moment een andere wedstrijd aan het doen, dus ik heb enkel samenvatting gezien.
En toen keek ik naar de samenvatting en dacht ik, misschien lag het aan mij, want er zijn eigenlijk wel veel kansen aan beide kanten.
Aan beide kanten, hè.
Misschien zelf vooral Nottingham.
Ja. Origi was goed.
Ja, Origi. Elanga,
ja, vorige week al gezegd.
Elanga heeft echt, ook veel nodig.
Ze missen daar wat kansen, hè. Ja. Die ene grote kans, dat met die prachtige aanval langs links en dan je voorzet een beetje schuin achteruit, dat Elanga dan naast de paal trapt.
Ja.
Dat was een gigantisch mooie aanval.
Dat was een
verdiende
goal
een doelpunt, maar...
Hij pakt hem eigenlijk ook goed in de tijd.
Eigenlijk wel, maar het moet binnen zijn. Hè?
Ja, toch één van de kansen die hij had gehad. Maar de fase van de wedstrijd is dus de winning goal van Núñez.
Goeie voorzet, jongen.
Goeie bal van McAllister.
Wauw,
ja.
Dat wegdraaien.
Maar dat wordt toch te weinig gedaan.
Dat wegdraaien was fenomenaal gedaan.
Zo'n ballen worden toch te weinig gedaan.
Ja, dat zie je niet. Hè. Dat is ook een beetje recht toe, recht aan. Hè. Er wordt niet echt een hoek gemaakt met die bal. Hij dropt hem eigenlijk gewoon.
Dat is ook
over de eerste, ja, over soort, de eerste linie.
Soort en dan, chip, een soort chip.
Ja, en, dat maar wel super, met gevoel. En
super moeilijk om op te koppen, hè, zo'n bal. Want ja, het valt traag.
Maar de moeilijkste ballen, de kopt hij binnen.
En je moet echt het duel ook winnen.
Ja, wat,
je in
kon
duel.
Zelfs iets meer doen. Kon hij komen op die bal? Nee, hè? Eigenlijk was hij daarvoor briljant getrapt. En Núñez staat zodanig dicht wel bij Cels dat hij een kant moet kiezen. Hè? Mm. Hij kiest om naar links te gaan Cels. Núñez kopt naar rechts.
Ja, hij schampt hem bijna. Hè?
Hij schampt hem, ja.
Hij devieert hem in plaats van dat hem echt kopt. Hij kan alle twee.
En hij heeft dan zijn viering gezien.
Dat was veelzeggend voor mij.
Wat een gek.
Dat was veelzeggend.
Die zit er met zijn voet op die boarding in
maar
zijn
niet alleen,
te stampen.
Hij niet alleen.
Elektrische boarding,
iedereen,
precies, jong.
Van Dijk ook nog nooit zo uitzinnig gezien, eigenlijk. Hè.
Ja.
Dat is niet bij een eigen goal, hè.
Ja, ik wel, vorige week zondag.
Oké, maar voor...
vorige week zondag.
Het is inderdaad...
Ja. Ja, goed.
Sorry, 2 minuten terug, want...
Ik ga nu zeggen... Oké, maar leg het maar eens uit en dan ga ik mijn tiraden afsteken.
Oké. We gaan een tirade afsteken. Maar we gaan eerst de fase bespreken, want anders gaan we het niet weten. Mensen die het niet gezien hebben, er is Nottingham Forest is in de aanval. Er komt een voorzet van de rechterflank. En er is een botsing tussen Konaté en zijn doelman. Sommigen beweren via een stille frame dat het een aanvaller van Nottingham Forest was. Maar dat is niet.
Nee.
Die zit daarvoor. Maar door die stille foto denkt hij dat wel eens mogelijk is. Het is wel degelijk de keeper die botst. Hè? Keller botst
hoofd Konaté tegen
op
de
Konaté.
Schouder van Keller.
Gaat even neer, gaat op zijn knieën zitten. De bal gaat verder naar de buitenkant. Hudson-Odoi pakt de bal op de flank. En op dat moment fluit de scheidsrechter voor het spel stil te leggen, omdat er een hoofdblessure is bij
wat
Konaté.
Verplicht is.
Voilà. En nu komen we tot het belangrijkste punt. Het spel wordt hervat met een dropbal, een scheidsrechtersbal, in het voordeel van Gallagher, ongehinderd, dus onbetwist. En Liverpool mag uit de aanval komen, in de aanval gaan, uit de verdediging komen.
En, terwijl Nottingham de bal duidelijk had.
Terwijl Hudson-Odoi duidelijk de bal had.
Hij had de bal, omdat de bal op dat moment buiten de 16 was, had hij de bal aan Hudson-Odoi moeten geven. Als hij het spel had stilgelegd en het is in de 16, dan is het inderdaad een bal voor de doelman.
Dat zijn de regels, hè?
Ja, dat is het reglement.
Het reglement.
Oké.
Okay. Dus de heer Nottingham Forest voelt zich bestolen door die fase, omdat 2 minuten later dan de goal valt. En je hoort misschien al in mijn stem dat ik het niet helemaal eens ben.
Voilà, daar wil ik nu een keer over. Daar wil ik nu een keer mij echt pissen over. Los, ze hebben gelijk over het feit dat de fouten
feit
dingen...
klopt.
Foutenbeslissing.
Foutenbeslissing.
Maar dat je 2:25 voilà, later een doelpunt tegenkrijgt. Omdat Hudson-Odoi en Awoniyi liever willen dribbelen aan de rand van de 16 in plaats van die een bal in de derde ring te knallen. Ik weet niet of er 3 ringen zijn, denk ik niet op Nottingham. Nee. Maar gewoon erover knallen. Dat heeft nu een keer geen fuck met die fase te zien aan de andere kant van het veld.
Maar
ze hebben een stok om
dat
te slaan.
Dat is alles wat er fout is met de Premier League, alles wat er fout is met voetbal. Alles. In plaats van gewoon de hand in eigen boezem te steken en dat je 5 kansen gemist hebt aan de overkant. En dat je zelf die een bal niet wegknalt op het einde. Nee, hij had de bal aan ons moeten geven 2 minuten daarvoor en dan gingen we 2 minuten in de hoek gaan staan. Los daarvan, ik wil graag de driebok. Ken je dat, driebok? Had je dat vroeger op de speelplaats?
Driebok?
Oei, wat is dat?
Zo, dat je een bal in de lucht gooide, dat hij 3 keer moest botsen.
Wij deden
en dat
ook
je dan,
al, ja.
Dat was veel cooler dan scheidsrechtersbal. Dat wil ik ook al invoeren. Dat zorgt voor chaos, dat zorgt voor...
Driebok.
Geef gewoon niet de bal aan een van die 2 ploegen. Doe gewoon een random driebok op die plaats.
En dan knokken.
Ik ga hem dan eerst zeggen, die man mag gewoon shotten. Dat was cool. Favoriete moment vroeger in voetbalspeelplaats, driebok. Dat wil ik invoeren. Voor de rest weet ik niet meer waar dat met een boodschap naartoe aan het gaan was. Maar ik wil maar gewoon zeggen, want Nottingham Forest heeft dat dan niet. Mark Clattenburg.
Ja, het is een typische reactie van de dag van vandaag. Dat, ja, zoals we al aangegeven hebben, alles wordt onder een loep gestoken. Ja. Alles wordt zo hard bekeken dat het niet meer normaal is. En inderdaad,
je moet gewoon gollen maken.
Ik volg volledig uw punt. Ja. Ik bedoel, er is tijd genoeg geweest voor Nottingham Forest om in die fase... die bal weg te keilen. Ik hoorde dus ook bezig in Match of the Day van ja, het verandert heel de perceptie van de wedstrijd.
Maar
ik dacht,
nee,
0,0. Precies of dat Liverpool geen ene kans meer had gekregen, durf ik dan te denken.
Maar dat vond ik absurd, dat heel die pers daar nog achter ging gaan staan ook. En dus Nottingham Forest heeft Clattenburg in dienst genomen, een ex-scheidsrechter.
Als consultant, hè. Dus hij is niet vast in dienst, maar hij wordt betaald voor zijn optredens. En misschien was dit het moment om al eens op te treden.
Job van zijn leven, betaald worden om te zagen op de scheidsrechter. Ja, die zegt dan ook...
Ja, het is eigenlijk, hij is een verbindingsman tussen PGMOL en Nottingham Forest. Omdat Nottingham Forest zich in het begin van de competitie al een aantal keer bestolen heeft gevoeld. Wat bij momenten wel klopt. Ze hebben penalties niet gekregen tegen Newcastle bijvoorbeeld. Maar Nuno had daar dan ook al over geklaagd. Hij had dan al boetes gekregen. Dus
Onana was ook tegen hen? Was dat tegen Nottingham? Onana?
Nee, dat was Wolves.
Dat was tegen Wolves.
Dat was wel Nuno.
Vandaar de verwarring. Ja.
Dus ze wilden dat vermijden. En Nuno spreekt nu ook niet meer over de refs in zijn post-match interviews. Hij laat dan nu aan Clattenburg, die dan meteen al klaar stond voor de camera's, om dat gaan uit te leggen dat het een foute beslissing was van Paul Tierney. Maar goed, ja, het is een foute beslissing van Paul Tierney in die fase.
Ja, maar het zijn maar twee verschillende dingen.
Wat mij betreft ook gewoon hoegenaamd niks met die goal te maken. Dus.
En dan de hel die losbreekt na die wedstrijd. Die Marinakis die denkt dat hij in Olympiakos zit. Goed dat hij geen blaffer mee had. Wat zou ze normaal doen in Griekenland?
Dat is die van Pauk.
Die stond daar op het veld. Die stond er op het veld, maar ook zo wat... vond het funny, die stond op het veld, maar duidelijk zonder plan. Die stond daar en had plots door van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Van Dijk zijn reactie vond ik briljant. Ik denk dat hij letterlijk zegt...
bij de ref dan?
Ja,
de match,
ja. What the fuck is the chairman doing on the pitch? Of zo lijkt hij te zeggen. Het ongeloof in Van Dijk zijn ogen is voor mij een van de beelden van het weekend. Jammer dan, in heel dat geharrewar is er ook een interactie tussen Origi en Klopp. Een heel innige omhelzing. En Origi, de klassieke achter zijn. Mm. Als Nottingham-fan zou ik dat niet het allerplezantste beeldje gevonden hebben. Want hij lijkt het niet zo erg. Maar ja,
ken die pappen, kom op.
Ja, nee, klopt. Maar als je het op dinsdag bekijkt, die beelden, moeten ze er normaal over doen. Maar als je net na die match ziet, is heel die ploeg is furieus. De voorzitter staat op het veld, krijgt er nog een rood, omdat hij blijft de scheidsrechter uitschelden. Origi gaat daar dan in interactie met Klopp.
Ja, goed.
Ja, okay. Kijk, het is onschuldig. Ze hebben
het is
zo lang
de enige die normaal doet eigenlijk. Hè?
Ja, het is de enige die kalm blijft. Maar eigenlijk is het... En ook, het is deksel op de neus, want ze waren allemaal aan het zingen toen Nunez inkwam.
Dat vind ik zo de
karma.
Max. Hè? Ja, dat is karma. Maar goed, je hoort het overal. Hè? Als Nunez invalt of als hij
just
een
shit Andy Carroll.
Dat is eigenlijk wel heel zwaar, hè, die belediging.
Ja, dat is gewoon pure Britse banter.
Het is gewoon omdat hem er ook die manier, op dezelfde manier ongeveer uitziet. Ook dat staartje, dat zo'n bolletje geknoopt.
Kan hem Engels al? Ik weet niet of hem het verstaat als ze dat zingen.
Waarschijnlijk wel. Hè.
Ik denk dat het om het ondertussen wel weet.
Zoveel Engels moet
vandaar
je kennen.
Ook, vandaar toch ook zijn reactie na die goal. Nee, dat speelt allemaal
mee. Die is gewoon een korte zot. Hè. Ja. Vorige week ook bij die League Cup finale.
Als hem dan naar beneden stormt.
Trouwens, Benter, het doet mij aan denken. Gaat er problemen mee?
Ik wist het.
Gaat er problemen mee dat Fulham een poosje doet om te lachen met Bruno Fernandes, die over de grond rolt en blijft rollen en blijft rollen blijft rollen. Tot het hem uitkomt om recht te staan.
Ik sta er nog altijd achter.
En dan onmiddellijk de bal vraagt.
Ik heb er gewoon een probleem mee als een club dat doet. Ik vind dat er gelachen moet worden en... onderstrepen moet met Bruno Fernandes door zijn gedrag. Maar ik vind dat makkelijk scoren als club zijn. Ik vind dat je op dat moment ook wel... Je hebt focus op je eigen prestatie, denk ik dan, als club zijnde. En ik ben een grote fan van Benter. Ik heb u dat ook gezegd. Maar dit is niet... Dat is een beetje georchestreerde Benter. En dat is niet de natuurlijke manier van hoe dat Benter tot stand zou moeten komen, denk ik dan.
Ja, ik ben het... Maar ik ben het zo oneens geweest met u.
Ja,
maar ik snap ook van waar uw argumentatie komt, maar we zijn 2024. Het is Fulham. Ik had het anders gevonden als het van een topclub was die daarmee aan het lachen was. Fulham doet ook wel geregeld een keer aan banter op sociale media, op die manier. Het is ook, je moet ook kijken op welke kanalen dat is. Hè. Het is op mijn TikTok, het is op mijn Instagram Reels.
Ja, maar dat maakt voor mij niet uit.
Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel. En ik vind vooral...
Het is niet omdat het vluchtig is dat het niet bestaat.
Het is zodanig belachelijk gedrag, tegen uw ploeg, dat je er van mij altijd mocht mee lachen.
Je mocht er mee lachen, maar niet als club zijnde, denk ik. Vind ik. Maar goed, los daarvan.
Okay. Maar we agreed to disagree. Dus.
Voilà.
Ja, dat was afgesproken. Hè,
maar, dus. En ze hebben het er wel over eens dat Ten Hag zeker niet moet zich daarmee bezighouden. Door daar nog aandacht aan te geven, is nog triestiger.
Dat is belachelijk, maar goed. Dat is een andere kwestie.
Ja.
Dat geeft ook aan dat hem een kat in het nauw is. Die maakt rare sprongen soms.
Beste vrienden, we hebben Arsenal niet, want die spelen pas vanavond tegen Sheffield United. Hoeveel ging het worden?
Ja, wel 0-7, zegt Leroy.
0-7.
Is op verplaatsing.
Ja, ja. Sheffield. Dus, ja. En ze
1-7 dan.
De laatste drie thuismatchen 5 tegengoals geslikt, dus ik ga weer voor 0-5.
0-5?
Oh.
Oké. Okay.
Misschien gaan ze wat... ik denk als ze 0-2 en 0-3 voorstaan, dat ze heel snel 4-5 wissels gaan doen. Dat is zot als ze 0-2 er zo al van uitgaan dat dat ook gaat gebeuren.
Gaan we het scenario al leggen van de match?
Maar het is niet nu tegen Porto, hè? Het is de week daarna pas, hè?
Ja, maar het is wel... terugmatch. Het is wel... Het is Brentford dit weekend, inderdaad. Maar, en dus, de Champions League is pas volgende week.
Ik wil maar zeggen dat dat klopt. Even de prioriteit van Arteta zal hebben, denk ik dan, persoonlijk. Die terugmatch, want ze moeten die 1-0... uit de heenmatch goed maken.
Arsenal-fans zijn nu, die vanavond nog luisteren voor de match, zijn echt altijd, jinx het niet zo. Ik hoop dat we die kracht hebben,
Porto,
maar nee.
Porto gisteren 5-0 gewonnen tegen Benfica.
Ja.
Let op.
Mijn rode kaart voor Otamendi. En zo zitten we weer in de Premier League. Maar...
alle wegen leiden naar de Premier League.
Uiteraard. Maar de strijd om plaats 4 vind ik... ook heel interessant. En ik denk niet dat Man United... ja, nee, ze doen officieel natuurlijk nog mee, want ze staan er wel in de buurt.
Twee ploegen gehad, ja.
Maar Aston Villa en Tottenham hebben zich weer wat verwijderd van...
maar wat een
van
rare match speelt Aston Villa.
Ja, super raar.
Wat een rare match.
Maar we gaan ze alle twee even bekijken. Ja? Eerst Aston Villa, die spelen op Luton.
Ja, echt 0-2 voor bij de rust. Niks aan de hand. Luton weggeveegd. Ja, echt niks
dat 0-4, 0-5 kunnen zijn. Hè?
Ollie Watkins, die zijn vacature, of de vacature voor diepe spits.
Ah, die zijn ticket nog eens heeft ingevuld. Die zijn ticket voor TK, stilkens aan.
Well, Shearer zei het, hij heeft zijn boring pas al in zijn handen. Dus,
maar dat moet toch? Dat kan toch anders moet de Southgate buitensmijten, hè? Als hij niet meegaat.
Het is te zien wat er met Tony gaat gebeuren nog, denk ik.
Maar dan nog?
Ik denk dat de enige is die misschien nog in contention is.
Ik denk dat je...
Vorig jaar was Callum Wilson er nog bij.
Ja.
Als hij fit is, een goede spits, Callum Wilson.
Maar hij heeft ook gescoord op dat WK.
En Watkins is inderdaad niet dezelfde.
Hij heeft gescoord. Heeft hij in die derde groepsmatch gescoord?
Dat weet ik niet.
Wilson?
Ja.
Op het vorige EK?
Ja.
Dat daar in de verschillende landen werd.
Heeft hij geen goal gemaakt voor Engeland?
Nee.
Maar op de laatste
zou kunnen.
Dat was in Qatar, het laatste toernooi.
Dat is 2K.
Volgens mij heeft hij daar een goal gemaakt.
Maar is onze computerman als we hem nodig hebben? Ik heb ook nog niet gezien of ik er de Haaland buitenspel gelopen heeft.
Smijt die gast niet onder de bus.
Eén keer buitenspel, klopt het dus.
Haaland,
ik had uw vinger niet gezien. Nu mocht je eens opzoeken of dat Callum Wilson gescoord heeft op het WK. Dank u.
Ik vermoed van wel, in de laatste groep.
Ja, maar op het WK, in die match dat ze daar 27-0 van... wat was het? Iran of zoiets?
Ja, denk het.
In die match.
Ik denk dat
dat zou goed kunnen.
We zaten bij Aston Villa.
Ja, want Wilson speelt eigenlijk bij Newcastle.
Ik denk dat
het
misschien meer een verhaal van Luton is dan een verhaal van Aston Villa.
Beide, denk ik. Hè?
Ja, beide. Villa, Luton heeft
Villa zakt toch weg.
Maar Luton heeft wel vaak... Luton heeft ook zo'n wedstrijd tegen Chelsea gespeeld. Hè? Dat hij daar plots
voor Chelsea
40
voor.
Minuten komen drukken.
Niet alleen
en ze hebben
Chelsea.
Nog zo'n match gehad.
Echt.
De tweede helft op Kenilworth
Road.
Ja. Wat de hel, dat kwam er heel slecht uit. Kan het wel eens spoken.
Maar dat is het leuke aan die ploeg. Je bent er, ook al staan ze 0-3 achter, je bent er nooit mee klaar. En die blijft... we hebben het al vaak gezegd, die amuseren zich gewoon.
Ja.
Die zijn gewoon fun aan het hebben in de Premier League. Ze weten, hoogstwaarschijnlijk is dit ons enige jaar dat we hier actief kunnen zijn. En we gaan er gewoon het allerbeste van maken. En gaan echt onze kop niet laten hangen.
Echt?
En we gaan blijven gaan.
Hoeveel spijt heb
maar op een atypische manier.
Hoeveel spijt heb jij dat jij voor het seizoen al je geld op Ryan Giles hebt ingezet en niet op Alfie Doughty?
Ja.
Als je Alfie Doughty voor het seizoen had gezegd, dan had jij zo'n kenner
geleden. Dat was een legend.
Dan waren jij echt aan die takkie, die weet echt alles over elke krochten in het Engels voetbal. Wanneer je zegt Ryan Giles, die nog geen 17 minuten gespeeld heeft dit seizoen.
Weinig, ja.
Nee, briljante voorzet hè, van Doughty.
Maar ja, alles zijn voorzetten zijn goed, hè.
Maar er was een artikel op The Athletic, waar ze iets opgesomd hebben, of alleszins, het is ons ook al opgevallen, dat hoeveel badges dat er zijn, om het zo te zeggen, van doelpunten binnen de 5 à 10 minuten, dat Luton scoort, altijd in een soort van pak.
Dat ze samenkomen.
Altijd
samen. Een doelpunt komt nooit alleen bij Luton.
En tegen ook... Ja. Dus je hebt altijd momenten
zei United ook zo,
van, oh my god, ja, één.
Ah, United was ook zo'n match. United was ook zo'n match.
United ook
dat die 2-0 achterkomen.
Arsenal. Thuis tegen Arsenal.
Ja, 3-4.
Ze staan achter. Oh, boom. En ineens twee
Liverpool
corners.
Speelt daar gelijk, op de nipper. 1-1.
Ja.
Dat zijn City wint er ook maar 1-2.
Ja, maar te zeggen, maar de concentratie, of ik weet niet hoe dat dan noemt, het enthousiasme misschien in de ploeg. Hola, ja, maar ja, smijt anders. Ire.
Ingevallen tegen Iran en Wales. Niet gescoord Taki. Okay. Goed geprobeerd.
Maar staat.
Dank je wel. Klasse research.
Kijk. Dat ging over Wilson, hè?
Ja. Ja.
Maar het feit dat die zowel diepe dalen hebben als hoge toppen, in minuten, in stukjes van
dat maakt het zo interessant. En jij stuurde ook op de groep van iedereen nu naar Luton kijken, want het is aan het gebeuren.
Voelt dat toch?
En toen was Sijs de kwartier ooit. ik heb Gilles gedwongen om te kijken, omdat hij had... vond het een ongepaste tweet van Gilles vorige week over Luton in de week, omdat hij wel echt vernederd en betast werd door Man City. Ik snap het nu wel. Maar ik vond, hij deed wat af aan het parcours dat ze afgelegd hebben in de Premier League dit seizoen. Dus ik had hem gezegd, nu nog switchen naar Luton. En dan, ja, het spijt mij, Gilles, sorry dat je een heel saai kwartier van Luton te zien gekregen hebt. Maar...
Kijk, ja, die is Belgisch voetbal gewoon. Die zal wel genoten hebben, toch?
Oh, ja. Weet jij hoe lang dat geleden is? Want ze hebben nu 3 thuismatchen verloren op rij. Weet je hoe lang dat geleden is? Luton, op Kenilworth Road.
Ik denk dat Filip dat gezegd heeft.
Ja?
Was het niet begin jaren 90?
Nee, 2016.
Oké, dan...
In de League 2.
Wat was er toen
gebeurd? Zaten ze toen. 3 thuisnederlagen op rij. Ja. Om maar te zeggen dat die Kenilworth Road, dat onnozel stadionneke, waar amper volk in kan.
Doet mij denken aan de belachelijke stad die gansheid werd bovengehaald bij Liverpool, dat die voor het eerst sinds de jaren 80 zijn op Nottingham. Maar ja, hoe lang zit Nottingham van wanneer zijn die
gezakt? Die waren 23 jaar weg. Hè?
Ja, maar die hebben wel een aantal keer Premier League ook nog gespeeld. Hè?
Ja.
Dat is de derde keer, denk ik, dat ze nu Premier League spelen. Hè. Ze zijn een keer gezakt.
Zijn die hier een paar keer ingekomen in die jaren 90?
Het was zes wedstrijden op de City Ground, dat ze niet gewonnen.
Ja, maar dat is een voorbeeld van een stad die 6 wedstrijden op rij...
Niet gewonnen, dat is wel iets.
...tastbaar, sinds 1984 is...
Liverpool had nog nooit gewonnen op de City Ground in de Premier League.
Ja. Nee, dit gaat over Luton in alle divisies samen. Want ze, ik zeg het was 2016 en ze zaten nog in 4e klas. Hè.
Ja. Maar het is gewoon een aangename ploeg om te zien. Hè. Ook al is het niet het meest academische voetbal dat je bij Man City of consorten ziet.
Maar daar zit enthousiasme in. En er zit... Ik vind eigenlijk dat ze
zijn
niet mogen zakken. Maar.
Schrijf ze niet af. Hè, want
ze hebben nu 2 wedstrijden.
Ze spelen binnenkort inhaalwedstrijd tegen Bournemouth. De Lockyer wedstrijd. En dan... Bournemouth heeft ook niet overtuigd. Dus dat kan ook allemaal nog in hun voordeel uitdraaien. En als die op naderen op Nottingham Forest dat nog een straf boven het hoofd hangt. Die,
stel je voor.
Dan komt er binnenkort aan die hoorzittingen en dit en dat.
Everton ook, hè.
Ja. Dus schrijf ze zeker niet af. En als ze hier en daar nog wel punten kunnen pakken, zeker in een thuismatch, dan kan dat misschien wel nog eens goed komen.
Degradatie meteen van de kaart, want Burnley blijft in hetzelfde bedje ziek. Soms een keer een goede helft spelen, maar veel te weinig.
Ik was nu plots wel een keer onder de indruk van
de eerste helft.
Van Burnley, zeker de eerste helft, omdat ze al zodanig veel onder de maat hebben gevoetbald.
Gewoon naar de foute ploeg. Bournemouth was gewoon nergens, hè.
Ook.
Hoi. Hm. Die kunnen nog in de problemen komen, hè, want die zijn al...
Die hebben 31
punten. Ja, die hebben nog punten. Ja, nee, dat is waar. Er moeten te veel ploegen over. Goed dat ze die reeks gehad hebben, maar nu zijn ze weer aan een reeks bezig van 8 of 9.
Ze hebben gewonnen, hè.
Ja,
ze hebben nu wel gewonnen, maar daarvoor waren ze 7 niet gewonnen.
Was een reeks van 7 of 8.
Ja, Burnley heeft er nu 9 op rij niet gewonnen. Everton zit ook aan 10 op rij niet gewonnen.
Druk uit tegen een tweede klasser in een beek.
Ja, dankzij uw goede vriend.
Ah ja.
Dat moeten we nog vertellen met
Fatou.
Ja.
Want Bournemouth heeft 0-1 verloren tegen Leicester, dankzij een fantastische goal van Isahak Fatou, die jij
onder de grond gestoken
heeft. Maar dat vind ik altijd mooi, dat mensen hier altijd terugkeren op de een of andere manier. Dat is dus de speler waar we mee gelachen hebben.
Waar jij mee gelachen hebt.
Welke nationaliteit had hij?
Ghanese, denk ik. Hè?
Hij is thuisgebleven van een Afrika Cup, omdat hij zijn vaste transfer wou fixen naar Leicester.
Hij moest een aantal wedstrijden spelen, x aantal wedstrijden, en dan ging hem automatisch gekocht worden.
Ghanese. En en die is toen thuisgebleven, heeft toen rood gepakt in zijn eerste wedstrijd tijdens de Afrika Cup met Leicester, waardoor dat hij 3 wedstrijden geschorst was, waardoor hij eigenlijk even goed na de Afrika Cup had kunnen gaan. Maar hij heeft nu zijn gram gehaald door te winnen door een briljant doelpunt scoren tegen Bournemouth. En in de volgende ronde speelt Leicester tegen Chelsea, dus het is written in the stars.
Ja?
2 doelpunten. Fatou, Isahak maakt 2 goals tegen Chelsea en boeken toe. Werkt het hier met deze podcast, dat weet je.
Zou mooi zijn.
Zo weten, dat kun je bijna opschrijven.
Maar we moeten het nog over Tottenham hebben. Hè?
Dus Aston Villa en Tottenham, als je ze vergelijkt, ze hebben alle 2 een zwakke punten en ze hebben alle 2 een sterkte, eigenlijk. Ja. En bij Tottenham, een van de sterkten is nog maar eens gebleken, die geven niet op. Die blijven beuken. En die blijven resultaten op het einde van wedstrijden bij elkaar voetballen.
Ja, ook al vind ik het wel een beetje problematisch dat ze al zo vaak op achterstand zijn gekomen.
Klopt.
Dat is niet sustainable. Dat voelt
denk
niet...
Denk dat 15 of 16e keer was dit seizoen dat ze op achterstand zijn gekomen. Dus dat is best heel veel op 26 of 27 wedstrijden. Ook nu tegen Crystal Palace, dankzij een goede goal van Eberi Tjeze, een vrije trap. Maar dat was ook het enige wat Crystal Palace in die wedstrijd heeft bij elkaar gevoetbald. En ik vond Tottenham ook een beetje steriel, traag.
Maar ze traag hebben, het is niet dat ze geen kansen hebben gehad.
Nee, ze hebben wel
Werner
kansen
er alleen op de goal.
Werner alleen op de goal, op de goal, Son op de paal. En dan plots is er die opstoot dat tot stand komt door het goede doorzetten van Brandon Johnson met wat meeval. Wat wegleiden van Andersen, maar die dan uiteindelijk Timo Werner zijn allereerste Premier League goal voor Tottenham aanbiedt. En dan gaan ze er gewoon los over.
Briljant een assist van Maddison, hè?
Ja.
Een geniaal balletje.
Vooral dat laten lopen van de bal vind ik fantastisch gedaan. Ja. Dus het is een inworp bij de 2-1 van Romero. Dus ja. Inworp van, ik denk, Johnson.
Emerson.
Of Emerson. En Maddison laat gewoon even die bal lopen, gebruikt perfect zijn lichaam om zich goed te positioneren om die bal... Ja, op het hoofd van Romero te deponeren, die een beetje à la Núñez afwerkt,
ja,
denk ik.
Het heeft al wat van elkaar, die goals. Ja.
Dus dat was echt goed gedaan. Romero trouwens best scorende verdediger in de Premier League.
Vier, hè?
Met vier.
Zeker, hè?
Samen met Gabriel. Ja. Dus dat had ik ook niet zien aankomen, dat die er zoveel zou maken dit seizoen. En dan maken ze dat gewoon helemaal af op de tegenaanval nog met Son, die dan wel bewijst aan Timo Werner hoe je 1-1 moet afwerken.
Ik wou net zeggen, buiten Haaland... Hè, want je had het straks schuin, over Haaland.
Dat is wel vaak een voordeel.
Ja, maakt het
bij Werner, Timo gaat weer recht op doel af en...
Maar zijn laatste maar dan bal
hij had eerder moeten trappen. Ja. Hij had moeten wachten voor Johnson. Hij had moeten trappen tot... Hij is nu echt voorbij Johnson willen gaan. Hij had daarvoor al moeten trappen. Gewoon.
Maar als je het over Haaland hebt, van qua afwerking, gaat het er straks daarover. Ik heb dat bij Son ook. Als Son alleen op de keeper gaat, dan denk je, ja, dat is binnen.
Never in doubt.
Dat is echt niet normaal.
Hij, Haaland, Lukaku, die hebben ze alle drie. Hè. Kane eigenlijk ook wel.
Een soort vastheid dat je weet, die gaan niet missen. Hè.
Nee.
Dat zijn gewoon duidelijk spelers die er niet over nadenken. Die gewoon weten, ik plaats hem daar en de keeper heeft geen kans.
Die twee, drie keer gekeken hebben en...
Bij Timo zie je elke stap die er meer moet in zijn schoenen zakken. En zie je de twijfel gewoon toe. Hetzelfde met Nicolas Jackson. Ook, je ziet gewoon... Ja, nee, die gaat te lang na. Nee, die is aan het nadenken. Ik kan hem daar missen. Als ik dat doe, gaat dit.
Maar dat heeft
die anderen denken daar niet aan.
Gewoon met vertrouwen te maken, toch?
Vertrouwen, een automatisme, dat zit er gewoon in. Dat is gewoon... En als de keeper hem een keer pakt, so be it. De volgende keer trap ik hem daar weer.
Een soort van muscle memory.
Ja, exact. Dat was het woord waar ik naar op zoek was.
Ja, dat zou kunnen.
100%. Maar heel belangrijk in die strijd om die vierde en vijfde plaats. Volgend weekend spelen ze tegen elkaar op Villa.
Ja.
Ik zou zeggen, Villa lichtjes favoriet, toch?
En Villa heeft ook
omdat
door...
Omdat ze thuis spelen, hè?
En Villa door die Conference League, of is het Europa League dat zij spelen?
Conference League.
Hebben we ook wel nog iets te zeggen in het vijfde Champions League ticket dat er eventueel kan komen.
Spelen tegen Ajax.
Ja, dat is het. Hè. Als Aston Villa ver doorgeraakt in de Conference League, is de verwachting groot dat Engeland een van de twee extra tickets pakt, samen met ofwel Italië ofwel Duitsland. Het lijkt meer Italië te gaan worden, omdat Duitsland nog veel vertegenwoordigd heeft in de Champions League, dat het daar moeilijker is om ver door te geraken.
Ja.
Dus de verwachting is wel dat Engeland daarbij gaat zitten en dat ze op die manier ofwel Tottenham ofwel zichzelf aan...
Dat die strijd om vierde plaats er eigenlijk niks meer
toedoet. Ik denk wel vanuit het opzicht van Tottenham dat je niet via de achterdeur de Champions League wilt bereiken.
Absoluut niet.
Dat je niet moet wachten tot het einde van het seizoen, totdat Aston Villa bijvoorbeeld in de finale zit.
Dat zou een heel kromme redenering zijn. Hè?
Ja, ik denk dat ze zelf wel gewoon die vierde plaats willen pakken en dat ze direct al zeker willen zijn. Maar
het is gewoon een belangrijke kanttekening in die strijd.
Dat is heel interessant. Wat mij nog opviel bij de Spurs, is dat, ik weet niet of we het daar al over gehad hebben in deze podcast, is dat ze op hun shirts allemaal een nummertje hebben. Ik vond dat...
Een rugnummer.
Ja, ze...
Nee.
Ik heb dat bij nog een paar clubs gezien.
Los van het rugnummer heb je ook een klein nummer. En dat begint bij deze spelersgroep meestal bij 800 en zoveel.
Een aantal wedstrijden als je shot
hebt. Nee, dat is het... ze hebben iedereen een rugnummer gegeven. Een extra nummer gegeven van wanneer dat je gedebuteerd bent bij een club. Ik denk dat Son op 820 stond.
Dat was ook bij de nationale ploeg doen.
Bij cricket ook.
Bij Engeland ook. Je krijgt een cap, maar je zet zoveelste die in...
Ik vond dat een heel leuk detail. Ik vond het echt mooi gedaan. En dat was mij nu pas opgevallen eigenlijk.
Dus. Ik ben een van de weinige cricketvolgers hier in België, denk ik. En daar krijgen ze
dat heb ik... Dat is, daar snap ik echt niet eens.
Oké, maar deze gaat het snappen.
Ik snap veel ingewikkelde
sporten. De eerste international dat je speelt voor Engeland, dan kreeg je een cap. Dat is bij elk land zo. Dan kreeg je echt een cap, een pet. En op die pet kreeg je ook een nummer. En dat is de nummer van welke, de hoeveelste international dat je bent
gewoon bij de
voor het land.
Hoogste, hè?
Ja.
Ik weet
niet of dat die nummer...
Bij de nationale ploeg.
Dat weet ik niet of dat die nummer bij de nationale ploeg.
Jawel. Dat is mooi dat je dat krijg je zo, probeert te pluggen.
Een ingekaderd ding.
Ik doe dat met plezier.
ik wil dat wel ooit eens echt een match samen met u naar cricket krijgen. Dat is de enige manier waarop dat ik misschien...
Dat duurt 7 dagen.
Ja, en 2 weken. Dus ik kom kamperen bij u en ik kom een match cricket krijgen.
Het positieve daaraan trouwens is dat dat op het veld gebeurt. Want ze komen dan op en dan krijgen ze die cap. Ja. Just voor de match op het veld. En dan iedereen... En dan doet een kapitein een speech voor de groep. En dan zegt hij, ja, je hebt zo goed gespeeld en nu verdiende echt uw cap. En dan geeft hij die pet. Ik vind dat een heel schoon traditie. Heel Engels.
We moeten wel wat gas geven. Ja. Dus ik ga gewoon random Sousinho roepen. Wat een pot.
Hij heeft zijn viering wel gevonden. Hè?
Zijn viering trekt op geen kloten. En ik vind, I'm all there for
it. Het past wel, hè.
Echt grote fan. Shirt af en gelijk een debiel pirouettes draaien. Dat is echt de lompste... De beste lompe shotter op de planeet.
Shirt uit en zwaaien.
Perfect rond te monteren.
Dat is geel ook, hè?
Ja, maar als je zwenen maakt, mogen die geel pakken. Ja, Paqueta is terug. Ze pakken terug punten. Ze hebben de goede verdediging van Brentford kapot gespeeld maandag.
Dat is toch opvallend?
Ja, Bowen.
Vind je dat niet opvallend? Ene man die terug is en het draait plots weer.
Kijk, ja.
Als dat zo je creatieve brein is...
Zo schieten ze zichzelf alweer in de voet, want ze gaan niet van Moyes vanaf geraken. Hè?
Nee, ze hadden smaal achter de match. Was.
Ja, die is aan het gloriëren nu. Echt waar, ja. Die pakt 6-6, die doen weer mee voor de Europese plaatsen.
Zit er Europees ook nog in?
Ja,
in de Europa League. In
Freiburg moeten die komende week.
Maar Ariola was wel man van de match.
Ja, penalty gepakt. Superveel goede redding, want Everton had eigenlijk wel verdiend om te winnen.
Oh, die save op die afvallende bal zo.
Die
afgeweken bal, die zijn naar boven
ook,
gaan.
Ja, die ook. Maar ervoor dat hem zo op volle snelheid naar rechts aan het lopen
Ja.
En die van Corbeil van McNeil, denk ik.
Ja.
Die was zot.
Dat was echt zot.
Ik had hem in mijn fantasy.
Ik ook.
Ariola.
Ik ook. Maar het zotte is blijkbaar. Ariola staat helemaal van boven qua punten.
Ja, maar je weet
de
wat mijn devies is.
De beste doelman.
Ja, maar die heeft die punten in 4 matchen.
In 5 matchen. Ja.
Maar dat is wat ik altijd zeg. Over
en voor
doelmannen.
De rest pakt hij 2,4 gemiddeld per match.
Ik zeg het, een keeper doet er niet toe in fantasy. Zet de goedkoopste en laat die een heel jaar staan, want anders frustreert je er toch enkel aan.
En hoeveel verschilt hij op het einde? 3 punten of zo?
Ja, ik denk dat er tussen alle startende doelmannen pakweg maximum 20 punten verschil is. Dus op een seizoen
is dat niets. Ja.
En als je zo, zoals De Gea vorig jaar toch Golden Glove gehaald, hè? Met een clean sheet of 15, 16, is dat dan geen groot verschil?
Maar dan moet je zorgen dat je in die verdediging zit gewoon.
Ja, oké.
Okay. Want soms, een De Gea gaat dan bijvoorbeeld heel weinig safe punten pakken, terwijl een Areola gaat wel hier en daar een 3 of 4 punten hebben, omdat hij... Die saves heeft. Echt, keepers zijn gewoon te weinig verschil. Want van een De Gea destijds zou je 2 miljoen meer betalen dan... En weet je wat dat jij met 2 miljoen kunt doen?
Ja. Dus leg het mij eens uit, want ik snap er niks van, blijkbaar.
Dat is misschien een goede brug richting...
In de NAFPOM Challenge staat Jelle... maar het gaat echt slecht met u, jongen.
Ik ben met andere dingen bezig.
Heb jij nog veel Arsenal vanavond?
Ik heb nog 2 gespeeld van Arsenal.
Oké, met een beetje chance heeft Jacob er dan niet te veel.
Nee, hij heeft Saka.
Zijn kapitein is Saka.
Dat kan een dagger zijn vanavond. Want Saka staat
goals.
Op 1546, Jacob op 1575, Tim op 1657 en ik sta op 1689. Onze maandwinnaar in februari van Fantasy Travel to Sports League is Michele's monsterteam van Michiel de Bakker met een mooie 367. De maand maart is Robin Servage met de originele ploegnaam Servage. dat was sarcasme. Met 95 punten gestart. Misschien heeft hij nog Arsenal-spelers, dat weet ik niet. Maar die is alleszins goed aan de maand maart begonnen. En in het jaarklassement nog steeds Senne Vossen op kop. Met de Red Rose Rangers met 1781.
Zijn voorsprong is verkleind, maar hij heeft nog 3 spelers.
vind het wel sterk dat hij nog altijd... toch. Hij, heeft een paar, hij is een paar weken weg geweest van die eerste plaats, maar toch wel weer...
Ja.
Is,
hij heeft Saliba, Gabriel consistent. En Saka nog.
Ik dacht dat hij vorige week 14,92 had, maar dat waren jij. En nu zaten we bijna aan 17,89, kon ik weer zeggen. Oh, Franse revolutie, kon ik zeggen. Zo zou ik een jaar van zouden kunnen.
Het is dan nu om 17,89 te halen.
Nog 100 punten. Zot dat ik zat dus bijna 100 punten achter op die. En eigenlijk ben ik echt een goed seizoen aan het draaien.
Ja, maar ja.
Dat zegt wel heel veel over Senne-Vossen.
Senne-Vossen doet het beter dan zijn onkel nog altijd. Hè?
Ik heb één uitsmijter. Ik weet niet of jullie het gezien hebben.
Wij ook één elk.
Ja, oké, snel dan. Allee,
ik weet niet, het was Brit Pop Awards of zoiets gisteren. Ik weet niet wat het precies was.
Ja.
Mijn branche, normaal is het uw branche. Maar ik wil even een shout-out geven aan de presentatrice. Want Ivan Toney stond op het veld.
Ik heb het gelezen.
En ze ging de best produceren. Op het toneel, was hij? Op het veld. Ah, ja, op het podium. En ze gingen de producer van het jaar bekendmaken. En ze vraagt aan hem of hij een gokske wou wagen op wie het geworden was. En hij ging er niet super goed mee om. De video was misschien te snel geknipt, maar hij zei too soon. Ja. En hij kon er niet echt mee lachen, maar ik vond het een goeieke.
Ik denk dat hij dat ook al vaker zal gehoord hebben.
En dat die grap al eens langskomt. Misschien is hij zijn beu gehoord.
Op Twitter zie je hem vaak passeren alleszins. Maar het was inderdaad een moment dat mij ook was opgevallen. Ik had nog een ander moment. En daarvoor moeten we naar de league toe. Naar MK Dons tegen Wimbledon. Dat was
Wimbledon thuis.
Briljant.
Wimbledon thuis. MK Dons is eigenlijk de ploeg die Wimbledon heeft afgepakt, zeg maar. De franchise heeft verhuisd naar Milton Keynes uit Londen. Dan is er AFC Wimbledon opgericht in de jaren 2000.
Begin 2000. Begin 20e eeuw.
Piet Winkelman is daar de voorzitter van MK Dons, die beloofd had van we gaan snel naar de Premier League. Ze zitten ondertussen goed in de League 2.
Ja. Ze hebben wel even championship gehaald,
maar snel weggezakt.
Dele Alli en Joe Gomez komen maar, denk ik.
Dele Alli komt alles eens van
daar. Die heeft er gespeeld.
Ik denk ook Joe Gomez.
Joe Gomez van Charlton.
Ah ja. Maar Dele Alli wel, hè?
Ja. Dat is het enige goede dat ze daar hebben voorgebracht, denk ik. Dus Wimbledon wint in de laatste minuut een goal van... Er zijn beelden van mensen die uit hun eigen raam aan het filmen zijn en die dat publiek zien bewegen. Dus je hebt die doelpunt te maken, die gaat vieren in de hoek.
Met die ballen, jongen.
En je ziet de uitsupporters ook gewoon mee schuiven naar daar, om daar van hun oren te maken waarschijnlijk. Maar het, wat
die
mij
steekt meest... daar die ballen, jongen, in de lucht. Echt.
Maar wat mij het meest opgevallen was in de opwarming. Er is een speler van Wimbledon, Harry Pell heet die. En die zit de hele opwarming lang keihard de ballen te trappen in het uitvak. Echt keihard. Ballen, de ene bal naar de andere, zie je daar vertrekken, zit hem daar gewoon in de huidvak te shotten.
Zijn daar beelden
van? Shithousery, er zijn beelden van, ja.
Oh, dat wil ik wel eens zien.
Er staat een clipje op Twitter, dus ik heb daar best hard mee gelachen. Ik vond, dat vind ik dan banter. Oké, je kunt daar iemand mee pijn doen, maar dat vind ik goed gedaan.
Dus veel minder erg dan een filmpje posten van Fernandes die belachelijk aan het doen is op het veld.
Nee, niet minder erg, maar anders.
Daar kun je maar hoofdschade aan overhouden.
Het is anders.
Wat was uw?
Ik wou eigenlijk, het was eigenlijk een verhaal dat ik tegenkwam. Ken jij Massimo Cellino nog?
Wie?
Massimo Cellino.
Nee, nooit van gehoord.
De voorzitter van Leeds United geweest. En ik moest vorige week toevallig Leeds doen op het veld van Chelsea. Dus ik kwam dat verhaal tegen. En Cellino was ervoor... De voorzitter van Cagliari is daar bestraft geweest voor diefstal en weet ik veel. En het oneigenlijk gebruik van de landbouwgeld van de EU en zo. Dus die eigenlijk in een bak gezeten en zo.
Als dat niet mag.
Dan ging die mens naar Leeds, heeft die Leeds gekocht. En blijkbaar stond daar een paarse, een beetje zoals die, een paarse zetel in zijn bureau. Dus hij komt daartoe. Maar ze zijn ook niet zo heel goed bezig. En hij zegt op zijn Italiaans... I hate the fucking coach. I don't want to see it anymore. Maar op zijn Italiaans en met een slecht accent, want zijn Engels is niet goed. Waarop dat... Je kent, Cellino is nogal een bazeke, zo'n beetje. Hè?
Echt nooit van de man gehoord.
Dus die zeggen, oké, de coach moet buiten. Ja. En die hebben Brian McDermott, de coach, toen
buiten
gesmeten. Waarop dat hij de dag daarna zegt, waar is de coach? Ja, maar je hebt hem buiten gesmeten. Hè? Ik heb helemaal niks buiten gesmeten.
Dat kan niet.
Blijkt dat het over een zetel ging in plaats van over de voorzitter. Dus een coach en een couch.
Couch, ja.
En hij zegt het verkeerd. Ik vond dat zo'n grappig verhaal.
Oh, dat was wel een goed verhaal. Heb je trouwens de mascotte van Plymouth Argyle gezien?
Ja, die zo'n reporter aan besluipen was. Ik heb ook de mascotte van Cercle gezien, die gehaktbal of zo dit weekend.
Ja, die uitkleed.
Ja, die viel.
Dat was iets bizar.
Dat was goede televisie. Oké. Dus we kunnen niet anders. We moeten ook nog Johan Wissa een shout-out geven.
Zeer zeker.
Voor het blijven proberen.
Hardnekkig blijven proberen van een omhaalgoal te scoren.
Ja.
Maar goed gedaan.
De aanhouder wint.
Goed gedaan.
En dan moeten we niks over Chelsea zeggen.
Nee.
Niet uitgezonden op Belgische TV.
Pochettino zijn verjaardag.
Laatste in Match of the Day. Niet
ik wist
sprake,
dat heen komen.
Niet ter sprake in Kick and Rush. Dieptepunt. Is opnieuw bereikt.
Maar zijn niet verloren.
Pochettino was niet tevreden, hè? Met het gedrag van de supporters.
Het interesseert mij niet.
Nog goed.
Ze hebben niet verloren.
Misschien moeten we nog reclame maken voor Mid-Mid.
Ja, top 10 is nog mogelijk voor Chelsea. Mid-Mid.
Ja,
geef de invoice mee. Want Sam
heeft gezien dat het heel erg spannend is in de Premier League. Het is ook uitzonderlijk spannend. Three Horse Race is 2 of 3 keer gebeurd in de geschiedenis van de Premier League.
Ja, heb je dat opgezocht?
Heel goed artikel ook op The Athletic daarover.
Ook, en weet je wanneer dat was? Of is dat voor de aflevering?
Misschien moet je dat opzoeken tegen die aflevering. Maar ik heb het vrijdag allemaal gelezen en ja, er gebeurt veel in een weekend, onder andere bij je passeren, waardoor ik heel veel dingen vergeet dat ik op vrijdag heb opgezocht. Maar een keer met Chelsea die een straatlengte voorsprong had en waar City dan kampioen wordt door de slipper van Steven Gerrard.
Dat was een three-horse race. Dat is Liverpool, dat is 12-13.
Dat was blijkbaar, want Chelsea zat daar ook gemengd in de titelstrijd. Oh, ja. Dat was één. En dan een zot voorbeeld uit Frankrijk, waar ze een keer met 6 waren, met Sochaux of zo, dat 5e was en ook op 4 punten stond. Dat is dus heel uitzonderlijk. En Sam dacht van, oké, dan moeten wij eens een special doen in mid-mid over de Premier League, in die laatste rechte lijn. Het zijn nog 11 of 10 matchen te spelen, denk ik, na deze speeldag. Hopelijk, ik hoop voor de uitzending dat Arsenal het haalt vanavond, omdat je dan echt nog met het three-horse race verhaal zit. Plus Evert is er niet, wat ervoor zorgt dat we echt allemaal kenners van de Premier League kunnen zetten en dat er niet zo een en ambetante luis in de pels zitten haten en
soms hadden die nodig.
Vlagsje zitten zwaaien. Daar.
Soms hadden die nodig.
Ja, een beetje een kritische stem kan ook zijn, maar er komt een special guest normaal gezien.
Zeer goed.
All right.
Kijk er naar uit.
Cool. We zijn klaar, hè?
Zet jij er volgende week? Of wanneer is dat? We moeten echt eens kijken naar onze planning.
Goh.
Spreek eens even.
Ben niet 100% zeker, okay. Maar...
Maar er is wel een aflevering volgende week.
Er is zeker een aflevering?
Ja.
Ik ben er ook van de week bij Mid-Mid. Dat is...
Ah ja, je zit er ook bij Mid-Mid. Ja. Ik had gezegd ons gevraagd, maar ik had niet specifiek.
Neem je agenda mee, zou ik zeggen.
Ja, dat is misschien wel nodig. Ja. Goed. Beste vrienden, graag tot volgende week. Bedankt voor het kijken en luisteren. Graag tot volgende week.